Hallo? Mag ik even heel even de aandacht? U mag natuurlijk altijd een consumptie nemen, maar ik heb het liefst dat u dan pint. Ja? Heel fijn. helemaal niet op de... Wat, erbij weer?
Ja.
Oh,
ja,
je moet niet door.
Nee, dat moet je niet doen. Ja, die op de verwarming staan.
Ja,
dat is te warm. Moet je ook niet op de verwarming zitten.
Loopt hier?
Dat is
heb je eten
maar
op?
Ik heb mijn bordje leeg. En ik zoek een kurk.
Ja, een van die laatjes.
Ik ben nog geleerd.
Ja, ik zie het.
Maar niet uit hoor.
Yeah.
3,50.
daar bezig was.
Heb jij staande receptie?
Ik heb staande receptie. Maar het smaakte net zo goed allemaal.
Nou, dat wel.
Grappig dat er dan toch elke keer nog weer zoveel verschillende dingen zijn, hè?
Ja. En nog zoveel mensen die daarover doen.
Ja. Mensen missen het een beetje.
Ja, ja, ja.
Thank you.
Hallo.
Twee rode wijnen.
Zeker. Nou ja, ik hoor ook al klachten dat het te warm is. Maar ik geloof dat ook niet. Maar ja. Hij moet even aan.
Ja. Probeer het opnieuw te zetten. Ja, hij lacht er opnieuw.
Ja. Hé, hey, goedendag. Hoe is mijn vrouw? Goed? Ja? Goed? Wat wil je hebben?
Ik had je wel.
Vier dagen.
Ja, verrassing hè, dat ik al zei dat niet.
Dat je er bent?
Ja.
Nou, ja.
dat jij iets over je schaal heen hebt, of alleen koning?
Ik heb een goede deksel.
Wil je even kijken welke van jou is?
Vandaar.
Oh, die rode, maar de deksel ligt hier, denk ik.
Yeah.
Ik hoorde net dat je via de app
Hallo.
Hij doet het. Ja. Ja, de vloer is van mij. Ja, oké. Goedenavond. Meestal wordt het dan vanzelf rustig. Kan iedereen het scherm een beetje zien? Net? Ja, dan zien ze daar niet, denk ik. Nou ja. Als iemand erg behoefte heeft om de foto's later nog een keer terug te zien, ik stuur hem ook graag even na. Mijn naam is Arjen Overweg. Ik ben consulent voor Kerk en Actie. Ik werk voor de dienstorganisatie van de Protestantse Kerk. Ik kom zelf uit Putten. Dat is ook van de Veluwe. Dus we zijn broeders en zusters van de Veluwe. Mijn roots liggen ook. Mijn wortels liggen ook hier in Heerde. Dat is ook wel leuk. Ik kom niet zo vaak in kerken zo in het weekend. Want meestal, ik ga ook graag naar mijn eigen kerk. Maar voor vanavond maak ik ook graag een uitzondering. Mijn moeder komt uit Heerde van oorsprong. Een bijsterbos van de Koerberg. Ja, bijsterbossen hebben jullie heel veel, dus ja. Maar wat wel leuk, voor mij heel leuk is, dat mijn ouders zijn in 1964 hier in deze kerk getrouwd. Dus ik heb straks even een filmpje gemaakt, die gaat naar mijn moeder natuurlijk vanavond. Dus die wil het vast nog even terugzien. Maar goed, daar kom ik vanavond niet voor. Ik werk dus voor Kerk en Actie. En ik mag jullie iets vertellen over Moldavië. We zijn ontzettend blij dat jullie ZWO zich aan heeft gesloten bij een aantal projecten van Kerk en Actie. Nou, met name Betania. Daar ben ik geweest in april. Met een aantal diakenen zijn we op stap gegaan. En aan de hand van wat foto's en wat reiservaringen wil ik jullie gewoon iets meer vertellen over Moldavië. Nou, deze presentatie heb ik eerder gegeven. Toen heb ik er anderhalf uur over gedaan. Maar die tijd kreeg ik niet van jullie ZWO. Dat hebben ze wel slim gedaan, want het toetje komt natuurlijk nog. Ja, dus ik zie vanzelf wel ongeduldige blikken, denk ik. Ja, nou, binnen een half uurtje wil ik jullie gewoon even iets meer vertellen over Moldavië. Nou, ik werk dus voor Kerk en Actie. En als Kerk en Actie zijn we zeg maar de landelijke diaconie van de Protestantse Kerk. Wij doen eigenlijk wat de lokale diaconieën en ZWO's niet doen. Dat doen wij. En we voeren ook uit voor lokale kerken. Dus de projecten die wij in alle landen ondersteunen, dat zijn ruim 300 projecten in meer dan 30 landen wereldwijd. Dat doen we voor jullie. Voor mensen van de Protestantse Kerk. Voor gereformeerd, hervormd, evangelisch Luthers en de Protestantse gemeente. Dus wij voeren eigenlijk uit waar jullie ons opdracht voor geven. Nou, een van de dingen die we de afgelopen jaren hebben gedaan is een aantal projecten in een aantal landen in de schijnwerpers zetten. Zodat ZWO's zeg maar dat ook kunnen gebruiken om jullie te laten zien van hoe wordt het geld nou omgezet? Hoe wordt het geld wat jullie bij elkaar verzamelen? Wat voor werk kunnen we er nou mee doen? Dat doen we met filmpjes, dat doen we met materialen, met folders. Hebben jullie zelf ook er wel gebruik van gemaakt, heb ik begrepen. Maar één ding wat er dit jaar bij is gekomen is dat we diakenen de kans hebben geboden om op reis te gaan naar één van die landen. Dan was het logisch om met Moldavië te beginnen, want er zijn 7 landen die we in de schijnwerpers zetten. We noemen dat actielanden. Dat is Colombia in Zuid-Amerika. We hebben Rwanda en Ghana in Afrika. Indonesië, Bangladesh in Azië. Dan hebben we Libanon in het Midden-Oosten en Moldavië in Europa. Daar komt binnenkort nog een land bij en dat is Oekraïne. De nood blijft daar ook heel groot. Noodhulp die verstrekt moet worden, maar ook wederopbouw. Dus Oekraïne wordt ook zo'n land waar we veel materiaal voor aanleveren. Nou, we dachten laten we eens wat diakenen meenemen op reis naar een van die landen. En dat was dus Moldavië. Nou, we zijn met 15 diakenen op stap gegaan. En we hebben eigenlijk alle projecten bezocht die Kerk en Actie ondersteunt. Met steun van de lokale protestantse kerken. Een klein beeld van Moldavië zelf, ook eventjes wat kennis maken met de cultuur. Misschien kent u het wel, want ik denk dat heel veel herkenning is. Omroep Max besteedt veel aandacht aan Moldavië. Soms hoor ik wel eens van, nou, doen jullie nou hetzelfde? Nou, in grote lijnen doen we hetzelfde. Met het grootste verschil is dat Kerk in Actie werkt voornamelijk met christelijke partners. Wij geloven erin dat je de lokale kerk zijn werk moet laten doen zoals de kerk dat hier ook doet. Zoals een diaconie in een dorp als Heerde actief is, zo vinden we eigenlijk dat de kerk in Moldavië zelf die rol ook moet kunnen vervullen. Dat hoeven wij niet te doen. Wij hoeven ze niet uit te leggen hoe ze dat moeten doen. Er zijn hele slimme mensen in Moldavië die heel goed weten hoe ze dat zelf in hun eigen land moeten doen. Dus we proberen juist die lokale kerk sterk te maken en te ondersteunen dat ze daar dat werk kunnen doen. Nou, Betania is daar ook een heel mooi voorbeeld van. Nou, dit was de groep waarmee we op reis zijn gegaan. Ze kwamen uit het hele land, van onderuit Zeeland tot boven in Friesland. En we zijn erheen gevlogen. En de eerste kennismaking met Moldavië, die was er al heel snel. Nou, wat is nou typisch Moldavisch? Dat komt misschien bij Omroep Max ook nog wel eens terug. En dat is de Russische invloed. Dat komt zo meteen in de kaartje nog terug. Moldavië heeft natuurlijk behoord tot de Sovjet-Unie in het verleden. En dus ze hebben echt deel uitgemaakt van dat hele grote Russische Rijk. En die invloeden die zie je overal nog terug. Er wordt heel veel Russisch gesproken. Je ziet het ook in het straatbeeld. Daar heb ik zo meteen nog wel wat fotootjes van. Moldavië heeft ook een hele rijke cultuur. Het is echt een land waar heel veel gezongen wordt, waar heel veel gedanst wordt, waar mensen heel trots zijn op hun tradities en op hun cultuur. En dat dragen ze ook echt uit. Dat hebben wij ook gemerkt toen we er waren. Maar keramiek is een van de dingen die er veel gemaakt wordt. En ze houden ook van weven. Je ziet overal wat je meegesleept naar een groot, hoe noem je dat? Een weefgetouw. Getouw, weefgetouw. En mensen zijn heel trots om te vertellen wat in hun land gemaakt wordt. En wijn en honing. Moldavië is een van de oudste wijnlanden ter wereld. De wijncultuur bestaat er al duizenden jaren. En er komen ook ontzettend goede wijnen uit Moldavië. En als je naar de kaart kijkt, dan kun je zien dat Moldavië op dezelfde hoogte ligt als de Bordeaux. En dat verklaart ook een beetje waarom het land heel geschikt is. En de grond is ook heel geschikt voor wijnbouw. De grootste wijnkelders ter wereld zitten in Moldavië. Dat is een ondergrondse gangenstelsel van tientallen kilometers, waar je echt met een rondtour met een auto helemaal erheen kan. En daar liggen alle wijnvoorraden van de grote der aarde. Zelfs Poetin heeft daar zijn wijnvoorraad liggen, hoewel die er nu even niet meer bij kan. Dus, ja. Nou, Moldavië ligt dus aan de oostkant van Europa. Even kijken, daar ligt Nederland. Het ligt ingeklemd aan drie kanten tussen Oekraïne. En aan de andere kant grenst het aan Roemenië. Er zit heel veel spanning in het land zelf. En dat snappen we ook wel, want in Oekraïne is natuurlijk een oorlog gaande. Maar er komt nog bij dat een klein stukje land hier tussen, dat noemen ze Transnistrië. Dat is een zelfverklaard stukje land dat zich af heeft gesplitst van Moldavië. En dat is een Russische enclave. En dat staat vol met Russisch oorlogtuig. We hebben het zelf gezien, we zijn naar de grens gereden. Er loopt een rivier als grens. En we stonden oog in oog met 20 Russische soldaten, een grote Russische tank. Maar dat stukje Rusland zit dus ingeklemd tussen Oekraïne en Moldavië. Nou is Moldavië, de Moldaviërs zijn bang dat Rusland Moldavië als hun volgende stap ziet in het veroveren van de oude Sovjet-Republiek om die weer terug te krijgen. Dus er is gewoon heel veel angst. Maar goed, de mensen hebben zich uitgesproken voor Europa. Er is een pro-Europese regering, dus ze neigen echt naar de rest van Europa. Dus we hopen dat het ook brengt in de toekomst. Nou, wat voor kerken heb je nou? Het is voornamelijk Russisch en Roemeens-Orthodox. Een heel bijzonder verhaal, want de Russische kerk, daar willen ze eigenlijk niet zoveel meer van weten. Maar het heeft ook vaak met geld te maken. Dus er komen nog wel geldstromen vanuit de Russische kant om die kerk in stand te houden. Kerken moeten zichzelf bedruipen en dat is best heel ingewikkeld om het hoofd boven water te houden, financieel ook. Baptisten vind je er ook en katholieken zijn er. En er zijn nog wat kleinere evangelische gemeenten die actief zijn. Maar het is hoofdzakelijk Roemeens en Russisch-Orthodox. Nou, dit plaatje had ik er even ingedaan omdat dit vaak een herkenbaar plaatje is. Wat je bij Omroep Max ook wel ziet. Het is een beetje het straatbeeld, zandwegen. Het ziet er best wel armoedig uit, huizen ook. En zodra je buiten de hoofdstad Chisinau komt, dan is dit ook het beeld wat je hebt. Er zijn wel asfaltwegen die echt het land helemaal doorkruisen. Maar over het algemeen, zodra je een asfaltweg afgaat, dan kom je echt in de modder en in de zand terecht. Nou, wat voor uitdagingen staat Moldavië voor, daar kan ik wel een uur over vullen. Maar in een notendop, arbeidsmigratie. Het is een arm land, het is het armste land van Europa. Dus wat doet die grote middengeneratie tussen de 20 en de 50? Die gaan naar Europa, die gaan naar Duitsland, want daar kunnen ze geld verdienen. Dat betekent wel dat op het moment dat ze vertrekken, dat ze hun kinderen achterlaten en hun ouders achterlaten. Dus het is een land waarvan het grootste gedeelte van de bevolking eigenlijk leeft in westerse landen, waar ze geld moeten verdienen. Ze gaan misschien één keer per jaar eens twee weken naar huis. Maar de kinderen worden opgevoed door opa en oma. En er is ontzettend veel eenzaamheid. En dat krijgt ook weer veroorzaakt alcoholisme, huiselijk geweld. Er liggen heel veel problemen eigenlijk onder de oppervlakte. Nou, mensen komen dan vaak in een visueel cirkeltje van armoede waar ze heel moeilijk uit kunnen komen. De regering heeft ook bar weinig geld en springt eigenlijk ook helemaal niet bij daar waar nodig is. Dus vandaar dat we proberen ook om de kerk zoveel mogelijk te ondersteunen. Dat de kerk daar zeg maar dat belangrijke werk kan doen. Omzien naar elkaar en samen dus ook kerk zijn. Nou, dat zijn ook onze aandachtspunten. Dus de kinderen en de jongeren vinden voor Kerk en Actie heel belangrijk om die aandacht te geven. Maar ouderen ook. Nou, het mooie is dat we dat bij heel veel projecten juist bij elkaar weten te brengen. Die maatjesprojecten. Waarbij jongeren omzien naar ouderen en elkaar helpen. En dat is heel succesvol. Dat loopt eigenlijk heel goed. In heel veel dorpen al. Zal ik zo meteen een klein beetje meer over vertellen. Nou, we proberen kerken dus zo sterk mogelijk te maken. En die verbinding zoals jullie nu hier zitten vanuit Heerden, ik vind dat mooi. Want toen ik er was, heb ik ze ook verteld dat er mensen zijn in Nederland. Ja, die bereid zijn om geld in te zamelen en die ook willen weten hoe dat nou werkt. En ik vind dat zelf heel mooi, want dat is nou ook samen kerk zijn. Nee, je kan kerk zijn met een andere kerk in je eigen dorp. Maar we zijn ook kerk met de kerk in Moldavië en op al die andere plekken waar de hulp zo nodig is. Nou, Moldavië, even heel kort. Het is niet zo'n groot land. We zijn helemaal naar het zuiden gereisd, Kotesti. We zijn helemaal naar het noorden gereisd. En rondom Chisinau, de hoofdstad, zijn we ook nog een beetje gebleven. Nou, wat was nou het eerste wat we zagen als we binnenkwamen? Ik had net al een plaatje van de zandweg. Dit is echt een typische woonwijk in een plattelandsdorpje. Heel veel zand en heel veel modder en troep. Nou snap ik ook waarom mensen echt altijd hun schoenen uitdoen als ze ergens naar binnen gaan. Want je loopt ontzettend veel rotzooi naar binnen. Ja. Het was ontzettend koud toen wij er waren. Het was echt berenkoud. Dus ik heb af en toe nog wel eens last van mijn tenen. Dat ik denk van nou, dat heb ik daarop gelopen omdat het zo koud was. Je doet toch je schoenen uit. Ja. En op begin april, we hebben echt sneeuw gehad en vorst. Ja, het was heel slecht. Ja. Je ziet heel veel schuttingen. Mensen zijn toch geneigd om hun eigen territorium maar een beetje af te bakenen. Veel waakhonden, ontzettend veel op straat. En je ziet op heel veel plekken de restanten van de oude Sovjet-tijd. Dus standbeelden van een lokale held of een Sovjet-held of een militair die ergens gevochten heeft in het verleden. En vaak zijn het van die hele grote betonblokken. Dat moet een beetje indruk maken en een beetje pompeus zijn. Nou, dat zie je daar nog terug. Nou, elk dorpje heeft wel een orthodoxe kerk. Contrast kan niet groter zijn, want het waren goudkleurige boeidelen en een goudkleurig koepeltje. En terwijl er echt armoedige huizen omheen staan, ziet de kerk er eigenlijk ontzettend mooi uit. En de eerste dagen hadden wij er zelf wel moeite mee, want je denkt van ja, waarom dan? Totdat we door begonnen te krijgen hoe belangrijk die rol van die kerk is en dat die mensen zelf het geld bij elkaar brengen om die kerk zo mooi te laten zijn. Omdat ze die kerk juist zo belangrijk vinden, als ontmoetingsplek ook. Hier nog een Sovjet bushokje, helemaal van beton. Ook elk dorp vind je dat weer terug. Waterputten, er is heel praktisch geen waterleidingnet. Alleen in de hoofdstad en een paar grotere dorpen en steden. Maar verder in alle dorpjes vind je eigenlijk om de 4-5 huizen wel zo'n waterput met een dakje erboven. Mensen hebben dus ook geen water in huis. Als je ook in de winter water nodig hebt, zul je het bij de put moeten halen. Nou, dit is even een typisch beeld van een erf. We hebben heel veel huisbezoeken gedaan. We zijn op stap geweest om bij gezinnen thuis te komen. Nou, dit was een beeld wat je eigenlijk overal zag. Heel veel vervuiling ook. Ook best wel ingewikkeld. Omdat je denkt van, joh, het eerste wat je kan doen is ook een beetje opruimen. Maar mensen zitten vaak echt diep in de put. En alcoholisme speelt ook een belangrijke rol daarin. Dat mensen gewoon niet de fut hebben. Mensen hebben een steuntje nodig om daar eigenlijk uit te komen, zeg maar. Ja, en daar speelt de kerk ook een belangrijke rol in. Elk dorpje had nog een groot betonnen, het is een mega groot ding. Een betonnen, wat is het? Een bord waar de naam van het dorpje op staat. En ook het nummer. In de Sovjet-tijd hadden elk dorpje ook een nummer. En dat vind je ook nog overal. Die restanten die zijn er nog steeds. Nou, dit was even het beeld zoals wij er waren. Het was dus echt berenkoud. De eerste dag hadden we nog mooi weer en daarna is het echt verschrikkelijk geworden. Sneeuw gaf ook prachtige plaatjes, moet ik zeggen. Ja. En in dit geval ook. Het ziet er prachtig uit, maar als je in onze kleding ziet, dan kun je wel zien hoe koud we het hadden op dat moment. Ja, dat was de laatste dagen ook koud. Maar ik durf er niet meer over te klagen, nou ik dit ook mee heb gemaakt. Want ik zie mensen wonen gewoon in een huis zonder verwarming. Dus ja. Nou, dit is de stad Balts in het noorden van het land. En dat is ook een beetje kenmerkend voor Moldavië. Ook westerse geld gaat er naartoe. Dus er wordt best wel eens wat nieuw gebouwd. Prachtig nieuw hotel hadden ze daar neergezet. Maar daarnaast dan nog de restanten van het oude ding. En dan hebben we het geld niet om het op te ruimen. En dat blijft dan eigenlijk, dat kan wel tientallen jaren zo blijven bestaan. Dit was ook typisch. Lenin, Marx en Stalin natuurlijk. Ja, ik was met z'n drieën. Staan nog vrolijk op een overheidsgebouw. Er is ook niemand die het eraf haalt. Het staat er nog steeds op. Nou, Moldavië maakte dus deel uit van de Sovjet-Unie. En dat betekent dat de Moldaviërs zij aan zij hebben gevochten met Russen en Oekraïners aan het front. Want dat grote Sovjetleger destijds bestond eigenlijk uit leden van mensen uit al die landen die deel uitmaken van de Sovjet-Republiek. En ik heb me dat zelf van tevoren eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Maar de Russen is de vijand, maar dat waren ook hun broeders. En hetzelfde geldt nu tussen Oekraïne en Rusland. Er zijn Oekraïners en Russen die zij aan zij hebben gevochten vroeger. Maar dat is dus nu ook de vijand. Dus dat maakt het ook wel heel erg complex hoe die verhoudingen liggen. Ze zijn heel bang voor de Russen en wat er eventueel kan gebeuren. Maar aan de andere kant is er nog steeds een soort broederlijke band van vroeger. Straathonden zie je overal. Echt, overal waar je komt lopen honden los. Deze had een mooi slaapplekje gevonden. Ja. Oude auto's zie je ook nog best veel op de weg. Ook wel een beetje het straatbeeld. Nou, deze kennen jullie misschien ook nog wel. Een echte oude Lada. Ja. Ik kan hem zelf nog herinneren van dat hij hier in Nederland ook nog wel rondreed. Maar daar zie je ze dus ook nog. Ja. Ja. Echt een harde werker, zeg maar. Met heel veel lawaai en heel veel uitlaatgassen kwamen we wel achter. Ontzettend veel. Ja. Nou, dat was even een beetje een beeld van hoe de straatbeeld eruit ziet. Toen wij op reis waren, sliepen wij bij gastgezinnen. Achteraf bekeken zijn we best wel bij goede gastgezinnen ondergebracht. Maar ik gaf net al aan, er zijn huizen waar je geen waterleiding hebt, waar water uit de put gehaald moet worden. Een andere voorziening die in heel veel huizen niet is, is een wc. En 's ochtends als we elkaar weer zagen en iedereen kwam vanaf die gastgezinnen weer terug op een verzamelplek, dan ging het gesprek altijd over één ding. De wc. Had je er één? Waar je op kon zitten en door kon spoelen. Dat was eigenlijk, wij zijn er zo aan gewend hoe goed wij het hebben. Ik weet niet, sommigen van u kunnen zich misschien van vroeger nog wel herinneren hoe dat was. Ik kan hem ook nog herinneren, hier uit Heerde aan de Elbergeweg, de buurman van mijn opa en oma, die moest ook naar buiten. Dat is daar op heel veel plekken nog zo. Nou, dat was zelfs zo. Ik ga er heel snel doorheen, want die heb ik net gegeten. Maar om een beeld te geven, dit was een wc van een restaurant waar we met 50 man s'avonds hebben gegeten. Alleen het linkerdeurtje werkte, rechts zat niks. En het is eigenlijk gewoon een gat in de grond. Ja. Nee, je hangt een beetje vreemd, zeg maar. Ja. Nou, dit was bij een van de gastgezinnen. Die moesten dus 's nachts door de kipper en langs blaffende honden naar het wc'tje midden op het terrein. Was dan wel afgetimmerd. Ja, ik ga er wat sneller doorheen hoor. Dit was de wc van het gemeentehuis. Van een dorp waar we waren. Ook verschrikkelijk. Nou, de volgende vond ik ook wel heel typerend. Dat was bij een baptistenkerk. De hele wc is opgetrokken uit asbestplaten. Zowel het dak als de zijkanten, dat grijs, je zult het misschien wel herkennen. Dat waren zulke dikke asbestplaten. Op zich niks mis mee. Nou, deze mensen hadden een upgrade. Die hadden al een wc gemaakt. En we gokken dat de deur later ook nog wel ging komen. Ja, of de betegelde versie, die was er ook. Aan de andere kant was het ook wel een beetje triest. Het meest trieste verhaal vertelde deze mevrouw toen we haar vroegen van waar is de wc. Toen denkt ze achter naar het land. En zij moest eigenlijk gewoon achter op het land gaan zitten. Ook in de winter. En dat zijn echt omstandigheden die. Dat wordt niet uitgezocht voor televisieprogramma's. Dat je denkt van oh, er is één dorpje waar het heel slecht is. Dit is echt. Op de meeste plekken in Moldavië is dit nog steeds zo. Ja. Dus dat zegt alleen maar. de hulp is gewoon heel hard nodig. Ja. Nou, ontzettend gastvrij zijn Moldaviërs, hebben we ook ondervonden. Dit was in een dagcentrum waar de hele dag door gekookt werd. Er wordt heel veel gekookt voor kinderen, voor ouderen, worden maaltijden weggebracht. Betania doet dat ook bijvoorbeeld. Maar ook voor ons werd er gekookt. 'S Morgen stond er voor ons een ontbijtbuffet klaar. En het voelde gewoon ongemakkelijk. Ik voelde me af en toe gewoon... ten eerste omdat je weet dat heel veel mensen het zelf niet hebben. Daar hebben we er ook wel voor gezorgd dat ze financieel gecompenseerd werden natuurlijk. Maar wat bij mij ook erg binnenkwam is van... Ben ik zelf wel zo gastvrij? Ben ik zelf, als mensen nou daar vandaan hier naartoe komen... Ben ik dan ook zo gastvrij als dat die mensen zijn? Ik ben het niet, ben ik achtergekomen. En dat was voor mij ook wel iets, echt wel een eye-opener. Van, ik zou dat best beter kunnen. Dus, ja. Nou, prachtige kerkjes zie je. Hele mooie orthodoxe kerken. Met prachtige schilderingen van binnen. Ja, en ze hebben op heel veel plekken echt musea. Een klein dorpje heeft al een museum waar ze hun eigen cultuur en traditie behouden. Het weefgetouw of een bed uit 1905. Of, klederdracht zie je heel veel. We hadden een avond, kregen we een heel cultuurprogramma voorgeschoteld met dansen. En mensen zijn ontzettend trots op wat ze hebben. Ook weer daar weer rijk gevulde tafels. En er was een complete dansgroep die voor ons een hele mooie dans en een heel verhaal vertelde over hun traditie. Door liederen te zingen en dingen te laten zien. Een beetje een idee van hoe het eraan toe ging. Wat ik heel leuk vond is dat er heel veel tieners bij waren in die groep. En die deden vol enthousiasme mee. Alle generaties daar deden eraan mee eigenlijk. Ja, nou ook de kleine meisjes. We hebben dansjes gedaan. En dat was echt geweldig om mee te maken. Aan het eind moesten we zelf ook nog meedansen. Maar die filmpjes die heb ik er maar uitgehaald. Dat willen we jullie niet aandoen. Nou... Ja, nou, ik kan ze nasturen hoor, de filmpjes dus. Nou, vervolgens hebben we dus onze partners bezocht. Kerk in Actie werkt dus met lokale partners, het liefst met lokale kerken. Er zijn een paar organisaties heel actief in Moldavië. Dat is Youth for Christ, natuurlijk een wereldwijde organisatie. Maar die zijn goed vertegenwoordigd in Moldavië. En die zetten dus heel veel jonge mensen aan het werk. En die doen eigenlijk hetzelfde als MCA, Moldovan Christian Aid. Ik heb er nog een mooi flesje over gehouden. Youth for Christ werkt heel veel met baptistenkerken, dus meer in de evangelische hoek. En MCA werkt voornamelijk met orthodoxe kerken. Nou, wat doen ze? Ze proberen eigenlijk lokale kerken te helpen van hoe kun je nou maatschappelijk betrokken worden en blijven. En hoe kun je nou op die manier jouw rol vervullen in je eigen plaats, in je eigen kleine samenleving. Dat doen ze eigenlijk op een hele mooie manier, want ze gaan van dorp naar dorp. We gingen eerst naar Youth for Christ... Een van de dorpjes waar ze actief zijn, was een klein baptistenkerkje. Met een voorgangers-echtpaar. Wat ze daar doen is kinderen opvangen. Na school komen de kinderen naar dat kerkje. Krijgen ze huiswerkbegeleiding. Ze krijgen een maaltijd. Ze kunnen spelen. Vinden ook gesprekken plaats om een beetje achter te komen van hoe ziet zo'n thuissituatie er nou uit. En dat doen ze eigenlijk allemaal vanuit die kerk. En zondags is het gewoon kerk zijn. Een kerkdienst. En daar wordt dus ook heel veel gekookt. En mensen komen bij elkaar. En ik dacht nou geweldig dat zo'n echtpaar zich daarvoor inzet. Het heeft 2 dagen geduurd voordat we erachter kwamen. Hij is de pastor. Hij is de predikant. Hij zit 6 dagen in de week op een vrachtwagen. Een dominee krijgt niet betaald in Moldavië. Want die gemeente heeft het geld daar simpelweg niet voor. Dus zondags is hij predikant. Hij is afgestudeerd theoloog. Hij werkt 6 dagen in de week om de kosten te verdienen. En zijn vrouw runt 7 dagen in de week het opvangcentrum. Zij managt het koken en zij is gewoon fulltime bezig om dat opvangcentrum te laten draaien. Nou vangen ze daar niet 's nachts kinderen op. Dus het is alleen overdag. Dus het vindt voornamelijk plaats tussen 8 en 6 overdag. Maar dan nog, het is heel intensief wat ze doen. Ja. Nou, het mooie van Baptistenkerk is dat ze wat anders naar kerkzalen kijken... Dit is de kerkzaal, waar zondags dus een kerkdienst gevierd wordt. Daar zitten dus de kinderen ook met huiswerkbegeleiding. Daar zaten wij dus ook te eten met z'n allen. En dan gaan alle tafels weer naar de kant en de stoelen naar het midden. En dat zie je bij orthodoxen niet. Want die hechten heel veel waarde aan die oude orthodoxe kerken. En dan ga je niet eten met elkaar. Dat kan vooral niet. Maar dat kan bij baptisten dus wel. Nou, we hebben daarvoor allerlei leuke dingen gedaan. We hebben spelletjes gedaan met de kinderen. En Twister kennen jullie misschien ook wel. Was hilarisch. Hier was het nog prachtig weer. En de avond sloeg het om. En toen werd het berenkoud. Koekhappen hebben we gedaan. Het was ontzettend leuk om gewoon met een groep erheen te gaan. En ook echt een middag te vullen voor de kinderen. Spijkerpoepen kon natuurlijk ook niet ontbreken. Dat hoort er ook bij, typisch Nederlands. En alles onder het toeziend oog van de keukenbrigade. Ze kwam elke keer even om de hoek kijken. Tussen het aardappelschillen door van wat gebeurt er allemaal buiten. Ja. Nou, en zondags in de kerkdienst hebben we afscheid genomen. We hebben ze allemaal een puzzel achtergelaten. Allemaal zijn we puzzeldeeltjes in het grote koninkrijk van God. We zijn allemaal, we volgen allemaal dezelfde Heer. En de puzzel stond daar een beetje symbool voor. Als je het in elkaar legt, zijn we allemaal één. Dus Jan van Aasteren. Nou, we hebben heel veel huisbezoeken gedaan, daar vandaan ook. Dus die kinderen die in die dagopvang komen, dat zijn gewone kinderen. Hè? Die zien er keurig uit, ze hebben mooie nette kleren aan, prima. En dan denk je, daar is niks aan de hand. Totdat je bij die kinderen thuis komt en je ziet hoe schrijnend die thuissituaties zijn. En dan zie je ook gelijk hoe belangrijk het is dat ze een veilige plek hebben waar ze te eten krijgen en waar ze begeleid worden. Nou, dit was een van die huizen die we bezochten. Prachtige bloementuin, mensen zijn dol op bloemen in Moldavië. Alleen dit was achter de bloementuin. Het is een zoekplaatje, maar hier zitten 5 honden aan de ketting. En dat is puur ter bescherming tegen vossen. Omdat de vossen eten de kippen op. En als je maar een hond aanlegt, en ze kijken anders naar huisdieren dan wij doen. Dus dat is, vond ik ook wel confronterend. Alleen om te zien hoe mensen met dieren omgaan. Op een hele andere manier. Dit was op de grens van Roemenië. Ja, er ligt heel veel afval buiten. En dat wordt gewoon verbrand. Er is geen afval, geen vuilniswagen die langskomt. En, nou, dit was het gezin. Nou, die kinderen die je kan te zien, zij en zij, die twee kinderen, die komen dus in een dagopvangcentrum. Met hun zijn we dus mee naar huis gegaan. De jongste kinderen nog niet. Ze worden opgevoed door opa en oma. Moeder wou niet in beeld, want moeder is alcoholiste. En die wilde dus niet, in beeld verschijnen daarbij. Ja. Ja.
100 jaar terug in de tijd.
Ja. Ja. Ja, ik heb nog een fotootje zometeen van een mevrouw die ons vertelde hoe dat bij haar was gegaan. Nou, hier, dit was onze groep nog even als afscheid. En vervolgens zijn we dus naar Betania gegaan. Nou, dat is ook waar jullie inmiddels ook wel wat aandacht aan hebben besteed. Dat heeft mijn hart gestolen, moet ik zeggen. Het is een opvangcentrum in een dorpje. Nou, en wat die mensen daar doen, het is echt fantastisch. Ik vind het echt geweldig. Je gaat die poort binnen en je waant je ze gewoon in een soort... Ja, een fijne plek. Het is, zo ziet het eruit. De zonnepanelen die hier liggen, die zijn door Kerk en Actie betaald. Door jullie eigenlijk betaald. Maar die mensen, ze bieden kinderen gewoon even een veilige plek. Waar ze gewoon kind kunnen zijn. Waar ze kunnen spelen, even kunnen voetballen. Waar ze gewoon kunnen eten krijgen. Huiswerkbegeleiding. Het is eigenlijk zoals elk kind verdient om op te groeien. Dat wordt hun daar geboden. Nou, de oprichter Ilie... Die heeft ons het verhaal verteld hoe die daartoe gekomen is. Het was een heel ontroerend verhaal. Hij was zelf nog steeds emotioneel als hij vertelt hoe hij 40 jaar geleden voor het eerst in een kinderterhuis terecht kwam. En zag onder wat voor omstandigheden kinderen daar leefden. Eigenlijk zonder kleding. Als je geluk had, had je een matrasje waar ze op sliepen. En hij was nog steeds diepst geraakt eigenlijk door wat hij toen gezien had. En dat was zijn motivatie ook om dit op te gaan zetten. Hij heeft eerst geprobeerd de regering aan te spreken, de overheid. Daar moeten jullie wat aan doen. Maar de regering laat het afweten. Toen heeft hij gezegd, dan ga ik het zelf doen. En daar is Betania eigenlijk het resultaat van. Ze vangen kinderen op. Maar wat heel mooi is, ze vangen ook ouderen op. Elke dag komt er een groep ouderen uit het dorp daar bij elkaar. Drinken ze koffie. Ze delen verhalen met elkaar. Ze hebben even wat aanspraken. En iedereen heeft een verhaal. Daar, iedereen heeft wel iemand... Het zijn familieleden die ergens ver weg werken, die ze nooit zien, die alleen geld opsturen. Of familieleden verloren, of kinderen verloren. Of het is eigenlijk best wel heel verdrietig. Maar het is heel mooi om zo daarbij te zijn. Het was een ontzettend leuke tijd die we met die oudjes hadden. Want dit was een hele ondeugende dame. En die had een leuk spelletje bedacht, een bal. En die gooit ze dan naar iemand. En als je dan de bal opving, dan moest je iets over jezelf vertellen. We hadden geluk dat een van onze reizigers ook Russisch sprak, dus die kon alles goed vertalen. Maar we waren er heel snel achter dat die ballen die gingen naar onze vrijgezellenreizigers. We hadden een paar heren bij ons. Harry Koekoek uit Culemborg bijvoorbeeld. En Jan Klein-Wesseling uit Winterswijk. Nou, die kregen wel 3 keer die bal door die dames toegeworpen. Want ze waren toch wel erg geïnteresseerd in de vrijgezelle heren in ons gezelschap. En we hebben samen liederen gezongen. En ze hebben ons van alles meegenomen in hun verhaal. Dat was echt heel mooi. Nou, ze hebben daar zelf ook een bakkerij bij Betania. Daar wordt dagelijks brood gebakken. En dat verdelen ze dus niet alleen voor de kinderen die er komen, de ouderen. Maar ze verdelen het ook over het dorp. Er wordt ook echt voedsel weggebracht. Volgens mij 3 keer per week gaat er een etenspakket naar gezinnen. En er worden ook allerlei andere dingen gemaakt. Ook dit. Ik moet zeggen, ik was onder indruk van het eten in Moldavië. We hebben echt heerlijk gegeten daar. Ja. Nou, bij Betania hebben we ook weer van alles met de kinderen gedaan. We hadden een basketbalcoach bij ons. Die heeft een basketbalclinic gegeven. Allerlei andere spelletjes. Het kost allemaal wat voorbereiding. Maar het was ontzettend leuk om zo met die kinderen bezig te zijn. En daar hebben we gedanst. We hadden van tevoren de vogeltjesdans ingestudeerd. Nou, die sloeg erg aan. Vond men geweldig. Om samen te dansen. En was heel leuk. Ook daar hebben we weer huisbezoeken gedaan. Hebben we ook voedselpakketten weggebracht naar mensen. Ja, dan kom je ook echt achter de voordeur. Dus dan kun je ook echt zien hoe het is. Als ik zelf ergens op vakantie zou gaan, kom je niet zo snel in een land bij iemand achter de voordeur. En dit was wel een hele mooie gelegenheid om wel iets meer gevoel bij te krijgen van hoe mensen daar nou leven. Nou, dit is een typisch voorbeeld van hoe iemand leeft. Vooral in de winter. Vaak zie je grote huizen, maar daar blijken mensen niet te wonen. Ze wonen in het kleine huisje wat er tegenaan is gebouwd. Of een kleine ruimte. Om de simpele reden dat je dan veel minder warmte houden hebt. En ook hier, dit is weer een typisch voorbeeld van hoe zo'n erf eruit ziet. Volgestapeld. Ja. Ja.
Is dat een voertaal dan ook nog Russisch?
Roemeens. Ja, Roemeens is de voertaal. Heel veel mensen spreken nog wel Russisch hoor. Ja. Het hangt ook een beetje vanaf waar je in Moldavië zit. Sommige streken wordt nog wel wat meer Russisch gesproken. Maar over het algemeen, iedereen spreekt wel Roemeens. Ja. Nou, vervolgens zijn we naar het noorden gegaan. Dat is het derde en het laatste project van MCA, Moldovan Christian Aid. Waarbij Jus van Christ dus met baptisten werkt, doet MCA dat voornamelijk met orthodoxe kerken. Dus echt een traditionele kerk. Prachtige gebouwen, zoals deze ook. Geweldig. Alleen deze kerk kun je dus niet gebruiken voor wat jullie nu hier doen. Als je stel je voor dat je alleen de kerkzaal hebt en je wil niet dat er in de kerkzaal gegeten wordt, dan heb je als kerk al een probleem. Dit was een prachtige, want die had ook nog eens een apart torentje nog ernaast. Zo. Zag er schitterend uit van binnen. Nou, een van de eerste dingen die ze daar gedaan hebben, MCA, die gaat net als Jus van Christ 2-3 jaar optrekken met zo'n lokale priester. Als die priester zegt, oké, ik wil wat. Ik wil er wat van maken. Ik wil mijn kerk zeg maar een maatschappelijk middelpunt van het dorp laten worden. Dan gaan ze begeleiden en zorgen ze ervoor dat ze de juiste hulp hebben hoe ze dat moeten doen. Hoe kan ik iets opzetten voor kinderen, huiswerkbegeleiding. Hoe kunnen we zorgen dat mensen een wasgoed schoon krijgen. Dat is een simpel probleem. Als jij water uit de put moet halen en je hebt geen warm water in huis, hoe was je dan je kleren in de winter en je beddengoed? Hebben ze vaak een centrale ruimte waar een paar wasmachines staan. Jongeren halen wasgoed op bij mensen thuis en brengen het weer schoon terug. Dat soort simpele dingen, diagonaal aanwezig zijn voor de mensen in je eigen dorp. Nou, in dit geval, dit kerkje, hebben ze er een gebouwtje naast gezet. Ze hebben geld weten te krijgen uit de gemeenschap. En dat is eigenlijk hun maatschappelijke ruimte. Dus daar kunnen ze kinderen ontvangen voor huiswerkbegeleiding. Daar kunnen ze koken, er zit een keukentje bij. Daar zat ook een normale wc in, vonden we ook heel fijn. En, dus op die manier, en na een paar jaar hopen ze dat die kerk dat zelfstandig kan doen. Want je trekt ook de misschien wat rijkere inwoners van zo'n dorpje aan. Want die proberen er ook bij te betrekken. Dat financieel zichzelf kan bedruipen. Dan gaat MCA naar een volgend dorpje. Op dit moment zijn ze ongeveer met 12 dorpen bezig. In het noorden van Moldavië. Jus van Christ doet ongeveer hetzelfde in het zuiden. Ze gaan 2-3 jaar trekken ze op. En dan gaan ze naar het volgende dorpje. En inmiddels hebben ze al echt tientallen dorpen daarmee geholpen. Maar het moet nog doorgaan. Want er zijn nog dorpen waar nog helemaal niks is. Nou, dit is de binnenkant. Wat ons opviel, al die orthodoxe priesters en pastoren waren heel groot. Ik ben best wel een grote vent. Maar dat waren hele grote mannen. En Echt het middelpunt van zo'n kerk. Ja. Grote baarden ook. Ja. Hele lieve man. Geweldig. Als ik voelde hoeveel compassie die had, eigenlijk voor het werk wat hij doet, en hoe graag hij iets wilde betekenen voor de mensen om hem heen, dan ja, was geweldig. Ja. Nou, dit is leuk. MCA heeft alle jongeren die dus in zo'n programma zitten, die oudere mensen helpen als een maatje. Hebben ze allemaal zo'n jas gegeven. Ze waren ook heel herkenbaar. Nou, in dit kerkje kregen we nog een workshop kerkklok luiden. Dat is ook heel mooi. En dit is eigenlijk een typische binnenkant van een orthodoxe kerk. Het is prachtig beschilderd met het heeft heel veel pracht en praal. Het ziet er heel mooi uit. Ja. Deze ook. En de mooie de lichtkoepeltjes aan de bovenkant. Ja, volgens daar zijn we ook weer de straat op gegaan. Nou, dat is een van de jongeren die dus meegaat om voedselpakketten weg te brengen. Nou, we kwamen dus ook bij deze mevrouw van 92. Die zelf na de Tweede Wereldoorlog als kind afgevoerd naar Siberië met haar vier broertjes en zusjes, omdat haar vader te veel landgoed had. Die had dus landerijen en de communisten vonden dat niet goed. Dus hij werd bestraft, hij ging in de gevangenis in. En zij, de kinderen zijn eigenlijk op een trein naar Siberië gezet. Daar hebben ze 5 jaar gewoond of zo. Later zijn ze weer teruggekomen, zijn ze herenigd met moeder. Toen is ze in dit dorpje terechtgekomen. En volgens mij was dat in 1949 of zo. Toen heeft haar broer dit huis gebouwd. En ze woont nog altijd in datzelfde huisje. En de enige verandering aan dat huisje is dat er stroom in zit. Voor 2 stopcontacten en een peertje aan het plafond. Dat is het. En hier links heeft ze een kacheltje staan. Eigenlijk een kooktoestelletje gemetseld. Die heeft ze zelf gemetseld in 1965. En daar kookt ze elke dag haar maaltijd op. Ze heeft voldoende kooltjes om 1 uur per dag het kooktoestelletje aan te doen. Dus 1 uur per dag heeft ze verwarming in die woning. En kookt ze haar maaltijd erop en kan ze dus eten. Dan denk je ook wel eens, waarom wordt iemand van 92 onder dat soort omstandigheden? Hè? Ja, ja, het is een hele taaie mevrouw. Ja, maar ook heel veel verdriet. Heel veel, ja, echt, het verhaal draagt ze gewoon helemaal met zich mee. Dus het was, ja, nou, geweldig, want deze jongelui, zij met name, komt dus 3 keer in de week bij haar. Ze halen hout naar binnen of spulletjes naar binnen. Of ze zorgen voor het eten en een babbeltje. En dus ja, dat was ontzettend mooi om te zien hoe waardevol dat was. Want ze was vol lof over die jongelui dat die daar komen. Dat ze gewoon even bezoek krijgen. Ja. Ja, ook daar werden we weer gastvrij ontvangen met de hele groep. En kregen we van alles te eten. Ik zei al, Moldavisch eten is echt heel lekker. Ze werken heel veel met kool. En dan gefermenteerde kool. Met rijst. En dus heel veel eten wordt daar ook. Hoe zeg je dat? Om het in de winter te houden, ingelegd. Dus veel koolsoort en dat soort eten. Dat je dan zonder koelkast dingen kan bewaren. Dit was haver. En lekkere zoetigheden met pannenkoekjes maakten ze ook. Ook dat was weer ongemakkelijk. Wij hebben ook gekookt daar. Ik vond het wel passend bij vanavond. Wij hebben daar stampot. Hutspot gemaakt voor 50 man of zo. Hadden we allemaal voorbereid. Ze moesten daar wel de wortelen en de aardappels kopen. Maar de slager in Culemborg die had 60 rookworsten meegegeven. Die hadden we eerst al 5 dagen meegezult. Het was gelukkig dat het zo koud was. Want dan bleven die worsten tenminste goed in de bus. Die hadden we op een koud plekje. Maar dan hebben we voor 50 man hutspot gemaakt. En vervolgens ook nog griesmeel met bessensap gemaakt voor iedereen. Dus ja, het was ontzettend leuk, want ook om ook iets terug te kunnen doen. En de keukenploeg was daarna heel erg blij met de stampotstampers, want die kenden ze niet. Die hebben ze achtergelaten, dus ja. Maar ook dit weer, de gastvrijheid, hoe mensen ermee omgaan. Het is gewoon geweldig om mee te maken. Nou, toen zijn we teruggegaan naar Chisinau. Daar hadden we nog 2 dagen. Dat was Palmzondag. En Palmzondag is in hun traditie misschien wel de belangrijkste christelijke feestdag van het jaar. En wij mochten daar een kerkdienst meemaken. Die duurt daar 3-4 uur. We hebben daar ja, maar de mensen lopen ook in en uit. Het was heel apart, want rechts stonden dus alle vrouwen. Allemaal met een hoofddoekje. Links stonden alle mannen. Iedereen had nog een takje vast. Palmzondag. Het was geen palmtak, maar olijftak volgens mij gebruiken ze daar nu voor. En ja, die achterkant, het zitten dus allemaal deurtjes in. En die priesters die komen dan in en uit. En dan vertellen ze weer wat. En dan gaan ze weer. En dan komen ze weer terug. Wat ik ook heel bijzonder vond, is dat een soort avondmaal werd gevierd. Ze hebben een avondmaalsbeker gevuld met wijn. daar ging een stuk brood in de wijn. En hij had een soort zilveren lepeltje. En dan haalde hij een stukje van dat geweekte brood eraf. En dat gaf hij dan aan iemand. Ze stonden daar met z'n tweeën. De andere die deed dan een doekje voor bij iemand. Om tegen het knoeien. En de priester die lepelde dan een stukje brood naar binnen. Dat deden ze eerst bij alle kinderen. Dan bij de ouders die de kinderen vast hadden. En vervolgens ging dus de hele gemeente daar langs. Met hetzelfde lepeltje. Met hetzelfde lepeltje. En toen was hij klaar. Toen was iedereen geweest. En wij stonden boven. En ik zie dat hij omdraait. En hij nam zelf ook nog een schep. Toen dacht ik, nou, als er een virus is, heeft het dorp, in ieder geval het hele dorp, hetzelfde virus. Dus ze schijnen het in coronatijd ook gedaan te hebben. Ja, want die traditie is dan zo belangrijk dat ze in coronatijd dat ook hebben gedaan. Ja. Nou, dit was voor ons een hele mooie afsluiting, want dit is Philokalia. Dat is een stadje naast Chisinau, naast de hoofdstad. Daar is Kerk in Actie 10 jaar geleden al begonnen met het ondersteunen. En die zijn eigenlijk lopen 10 jaar voor op al die andere dorpen. En daar konden we nou zien van, ja, hoe wordt het nou straks en waar moet je naartoe? Prachtige beschildering aan de buitenkant. Mensen waren ontzettend trots op wat ze bereikt hadden. Dit was voor ons is een heel klein project. We ondersteunen ze nu nog maar volgens mij voor 5000 euro per jaar. En tijdens de presentatie die we kregen, zeiden ze vol trots, wij hebben jullie geld niet meer nodig. Wij hoeven dit jaar geen steun van Kerk in Actie, want we kunnen het zelf helemaal doen. Dus dat was voor ons een mooie afsluiter om dat zo mee te maken. Ze maken heel veel producten daar ook. En ook daar, mensen zijn weer ontzettend trots op wat ze doen. Nou, tot slot hebben we nog een prachtig klooster bezocht, een middeleeuws klooster. Orai Michai, en dat is echt een, helemaal uit de rotsen gehakt. Met een prachtig, het is allemaal houtsnijwerk. Je zou het van dichtbij moeten bekijken. Het is een heel fijn houtsnijwerk. Tot 3 jaar geleden woonden daar nog monniken. Echt hele kleine uitgehakte slaapkamers in de rotsen. En nu zijn de monniken daar eigenlijk alleen nog maar ook om wat spulletjes te verkopen. En volgens mij, er zijn niet zo heel veel monniken meer over. Maar het was heel mooi om dat mee te maken. Er kon nog een kaarsje gebrand worden voor de overledenen. Nou, kom ik op mijn laatste foto. Dat ben ik, met een meneer die ik tegenkwam. En meneer was achter in de 60. Dacht hij. Hij wist het niet helemaal zeker. Had geen fetus in zijn schoenen. Ik wou niet met hem op de foto, maar hij wou met mij op de foto. En het gaf mij een heel positief beeld. Want als ik zag de omstandigheden waaronder die man woonde. Hij had geen raam in zijn huis bijvoorbeeld. Maar hij had een sprankeling in zijn ogen. Nou, ik werd daar zelf heel blij van. Omdat die man, hij was zo positief. Hij stond er zo positief in. En hij zei, we moeten er wat van maken. En hij was trots op zijn kinderen die in het buitenland werkten. En die stuurde hem af en toe wat geld en zo. En die man was gewoon ontzettend dankbaar. Terwijl hij bijna niks had. Dus voor mij was dat een heel positief beeld om mee af te sluiten. En ook het gevoel aan jullie over te brengen van, het heeft echt zin wat wij doen hier. Het gaat ook echt niet alleen om geld. Geld is heel belangrijk daar. Maar gewoon het feit dat zij weten, dat jullie aan ze denken, dat is echt heel belangrijk. Dus dat. Daar wou ik mee afsluiten. Heb ik me aan de tijd gehouden? Ik heb er iets langer over gedaan, nog niet? Of veel op mij?
Nee,
op mij
wel.
Oké.
Ja. Ah ja, mag ik jou danken dat je ons meegenomen aan de reis. Ook onze dank tonen, dus dat we het goed doen. Ik ken dat in ieder geval mij, maar als de reacties voor iedereen haakt. En het is gewoon mooi te zien ook wat we dus mee bereikt hebben.
Ja. Ja. Oké. Ja, graag gedaan. Ja.
Indrukwekkend.
Ja. Maar dan kun je nog wat doen, Bert. Zeg, raak de auto weer en zullen ze kijken.
Ja, sorry. Ik
wil het niet.
Meneer van Besten.
Oh.
Goed. Mocht u een vraag hebben voor Arjen. Hij krijgt natuurlijk van dit ook nog een toetje. Dus dan staat er een
toetje. Ja,
ik zag jou hoor.
In het begin zei u dat de Russische kerk ook veel geld gaf. En dat ze graag accepteren omdat ze zelf in de onderhoud voorzien.
Nou, ik weet niet of ze veel geld. Daar zijn ze heel schimmig over, hoe dat loopt.
Nou, ik vroeg me af, staat er ook iets tegenover?
Het aparte was, die kerken waar wij geweest zijn, dan vroegen wij, zijn jullie nou Roemeens orthodox of Russisch orthodox? Ja. Dat werd niet gezegd.
Ze vertelden dus niet wat ze waren. Dus waar ligt dat linkje nou? Ja, kijk, geen idee. Ja.
Misschien ook bang om zich uit te spreken?
Ja, ik denk dat er een bepaalde afhankelijkheid is naar die Russisch-Orthodoxe kerk. En dat ze daar ook niet direct afstand van willen nemen. Dus dat kan angst zijn. Kan geld zijn. Er ligt iets onder in ieder geval. Ja, ik ben er niet achter gekomen wat het was. Nee. Maar goed, kerken zijn heel autonoom daar. Want zo'n kerk in zo'n dorpje, dat draait echt niet op geld wat voor de grote ergens anders vandaan komt. Dat geld moet uit het dorpje zelf komen. Ja, en dat, het is ook niet ons streven om vanuit Nederland die kerken draaiend te houden. Ons streven is dat die kerk zelfstandig gaat worden straks. Dus je kan best wel eens iets doen waarmee ze helpt in de opbouw. Maar de bedoeling is echt wel dat ze straks dat ze het zelf gaan doen.
En nog meer vragen voor Arjan?
Dan is te hopen dat ze niet weer over die Russen komen te zitten, want dan wordt het weer niks. Want je ziet al die landen die al die jaren onder dat Russische bewind hebben gezeten, daar is eigenlijk niks van over gebleven.
Nee.
Dat is helemaal achteruit daar.
Ja. Klopt. Ja, maar goed, ze zitten tegen Roemenië aan. Roemenië was geen deel van de Sovjet-Unie. Dus daar trekken ze steeds meer naartoe. Dus ze hebben een pro-Europese regering nu. Dus ze hopen dat nu verder door gaat zetten. En dat ze meer aansluiten bij Europa.
Het is nog geen EU, hè?
Nee, kandidaat. Ja. Ja. Ik zou je niet langer van een toetje afhouden. Zolang ze niet rumoerig worden, houdt dat het dus... Goed.
Ze willen helemaal geen toetje.
Laat zo stellen, als ze geen toetje willen, dan had u dat ik meer toetje heb. Want Nelleke, ik heb even in de keuken gekeken, maar volgens mij heb je daar hele lekkere toetjes klaarstaan. Toetje staat op jullie te wachten. Volgens mij mogen we het nog uit de keuken ophalen. Ja, dus dat wordt naar binnen gebracht. Dus als je nog even een paar minuten geduld hebt, dan komen de toetjes onze kant op. En in de tussentijd mag ik u nog herinneren aan de verrassingstas van... Ina, ik zeg Ina. Dus met een leuk spul erin. Dus mocht u in de tussentijd even willen kijken, meest welkom. Ja, dat is prima.
Ik denk dat iedereen nog weer een lepel moet, hè?
Ja, ik denk een klein lepeltje.
Oh ja, maar wat hebben we?
Kleine bakjes.
Oh.
Ik krijg net even de vraag, als mensen een tas willen meenemen waar ze het geld kwijt kunnen. Of gewoon in de mand, of er is een Skipio app speciaal voor deze avond en daar kunt u ook mee betalen. En hetzelfde geldt natuurlijk van, mocht u uw maaltijd nog niet betaald hebben, hier staat een mand. Of via de Skipio app uw bijdrage, dat zou zeker gewaardeerd worden.
Thank you.
Oké, beste mensen. Voordat wij zometeen gaan afsluiten, heb ik natuurlijk even een vraag of het jullie gesmaakt heeft. Dus, beste koks, het applaus is denk ik helder. Dank u wel voor het koken. Het heeft gesmaakt. Arjan, mag ik jou danken voor jouw verhaal? Het was inspirerend. En we hebben het land van dichtbij mogen meemaken. En ook ontroerend. Ina zal met ons afsluiten. Als het goed is, we doen het natuurlijk nu samen. Dat hebben we inmiddels ook gehoord, dat we samen moeten doen. Het liederenblad ligt op tafel. We willen samen met jullie met dit lied afsluiten. Ina gaat ons begeleiden. Dus ik loop zo even die kant op. En ik wens jullie daarna een goede zaterdagavond en een goede gezegende zondag. En dan zien we elkaar weer. En dank voor jullie komst. Graag gedaan. Thuis. En de placemat die jullie voor jullie hebben liggen, voor zover nog schoon, mag u rustig meenemen. Als u een nieuwe wilt hebben, liggen nog een paar exemplaren.
zien we wanneer je komt, maar bel maar vooraan hoor.
Yeah. Ik word geholpen.